Gemeente, we willen deze avond opnieuw een gedeelte gaan lezen uit Gods woord. Opnieuw Marcus hoofdstuk 5. Vorige week stonden we stil bij de vlucht van de bloedvloeiende vrouw. Vanmorgen en vanmiddag hebben we gehoord over haar genezing. En vanavond gaat het om haar belijdenis. De belijdenis van de bloedvloeiende vrouw. We lezen met elkaar opnieuw Marcus hoofdstuk 5 vanaf vers 25. En we lezen daar: en een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan, want zij zeide: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom, om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was, zij kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Tot zover de lezing uit Gods woord, gemeente. De tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte, 33e vers. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was, ze kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. Amen. Zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking vindt u vanavond in Marcus 5, vers 33. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was, zij kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. Boven de prediking hebben we staan de belijdenis van de bloedvloeiende vrouw. En die belijdenis is in de eerste plaats een openbare belijdenis. In de tweede plaats een ootmoedige belijdenis. En in de derde plaats een oprechte belijdenis. De belijdenis van de bloedvloeiende vrouw, in de eerste plaats een openbare belijdenis. In de tweede plaats een ootmoedige belijdenis. En in de derde plaats een oprechte belijdenis. Maar in de eerste plaats dus een openbare belijdenis. Gemeente, van het een op het andere moment werd zij genezen. Vanmorgen en vanmiddag hebben we ervan gehoord. 12 jaar lang ziek geweest, getopt tot en met. De ene medicijnmeester bezocht om daarin teleurgesteld weer te worden. Haar hele hebben en houden besteed om genezing te verkrijgen. En telkens weer was het op een mislukking uitgelopen. Wat is deze vrouw teleurgesteld geweest? Niemand had haar kunnen helpen. En de kwaal werd alleen nog maar erger en erger. Maar vandaag was alles anders geworden. Door het geloof had ze de slip van Christus' mantel aangeraakt. En op datzelfde moment was ze volkomen genezen. Ze kon het nog niet opmerken. Ze kon het aan de tijd nog niet toetsen hoe lang die genezing wel zou blijven bestaan. Maar door het geloof weet ze het heel zeker. Ze merkt het aan haar lichaam. En door het geloof vertrouwt ze op hetgeen wat de Heere haar door middel van die dienstknechten, dienstmaagden, had aangezegd. Slechts een mantel aan te raken, je zult genezen worden. En met die overtuiging was ze tot hem gekomen. Ziek tot hem gevlucht. Gelovig vastgegrepen. En nu mocht ze gezond weer vertrekken. Nee, Ze hoeft met haar genezing niet op de voorgrond te staan. Dat was ook de reden dat ze van achteren tot de Heere Jezus was gekomen. Als mensen haar hadden gezien, hadden ze misschien wel opgemerkt. Ja, maar wat doe jij hier? Je bent onrein. Je kan hier niet zomaar onder de mensen zijn. Hier bij de menigte op de weg. Iedereen stoot je aan. Je kunt hier niet wezen. Wat doe jij hier? Ga eens even snel terug. Nee, ze hoefde over haar kwaal ook niet aan anderen te vertellen. Ze was zo in het verborgene tot Christus gevlucht. Dit maakte ze heel persoonlijk mee. Dit is wat de Heere aan haar ook heeft geschonken. En nu wil ze haar leven voort gaan zetten. Dit wonder ook als een geheim koesterend. Je ziet haar als het ware tussen die menigte door weer achteruit lopen. Verwonderd en dankbaar voor hetgeen wat de Heere heeft gedaan, om vervolgens in de anonimiteit weer op te gaan. Ik kan me zomaar voorstellen dat er ook onder ons zijn die dat ook zo hebben meegemaakt. Dat je in de binnenkamer, ik richt me even op onze jongeren. Dat je in de binnenkamer met de Heere mocht gaan spreken. En dat je tot je diepe verwondering mocht opmerken, hij hoort. Dat je het woord ging openen. En dat je zijn stem bent gaan opmerken. Ja, dat je je zonde bent gaan inzien. Maar dat je ook bent gaan verstaan, er is er één die van mijn schuld, die me schuld kan wegnemen en die me van al mijn onreinheid kan reinigen. En die eerste keer dat je aan de voeten van Christus terecht mocht komen, de eerste keer dat je mocht geloven dat hij ook voor jou aan het kruis gestorven is, dat hij ook voor jou in deze wereld gekomen is om jou te zoeken en ook jou zalig te maken. Die eerste keer, die zul je niet vergeten. Maar het kan maar zo zijn dat je dat ook voor jezelf wil houden. Dat is zo kostbaar. En het is zo teer. Want wat zullen anderen er wel niet van zeggen? Je broers en zussen. Die begrijpen er misschien niks van. En misschien je vader en moeder. Zelfs die kunnen het wel eens niet begrijpen. Je kunt je daar soms ook alleen in voelen. Ik richt me nu even op de wat ouderen, u en uw gezin, in uw huwelijk, in de familie. Dat zijn soms van die dingen die je stilletjes wil omdragen en voor jezelf zo stilletjes gaat verwerken en gaat opmerken dat je tot je verwondering al meer gaat belijden. De Heere is ook de mijne en ik ben van hem. Maar op de zaak begrijpen ze het niet. En mijn familie moet er helemaal weinig van weten. Daar kan ik mijn verhaal niet kwijt. En de medekerkgangers, wat kun je daarin soms teleurgesteld zijn. Daar kun je soms hoge verwachtingen van hebben. Maar als je er maar iets van probeert te zeggen, dan word je misschien aangekeken. Heb je het nou zomaar gepakt? Je bedriegt je toch zeker zelf niet? Maar het is niet zomaar iets hoor. En dan kun je weer zo te neergeslagen zijn en neergedrukt worden. Dan kun je denken, dan hou ik mijn mond wel. Dan zal ik tegen niemand meer iets zeggen, toch? Om het stilletjes voor jezelf te verwerken. Misschien was dat vandaag ook wel zo hier aan die tafel. In de week van voorbereiding heeft u er thuis wellicht niet heel veel over gesproken. Met uw man of vrouw, met je vader of moeder. Maar er ging wel heel veel in je om. Misschien met alle aarzeling en toch ook met een bepaalde hunkering mocht je tot die tafel naderen vanavond, vanmiddag of vanmorgen. En toen mocht je het zo goed hebben. Mocht je het zien, voor mij gebroken, voor mij vergoten. Het is alles op naam gezet, mijn naam, zelfs voor mij. En dan ga je weer terug naar je zitplaats. En dan moet je het weer verwerken. En dan kom je thuis. Hoe was het? Ja, goed. Je kunt het niet benoemen. Oh, je kunt zelfs bang zijn om hoogmoedig te zijn. Ik denk dat dit een van die dingen is waarop de vorst van de duisternis altijd zijn pijlen richt. Zeker wel in de periode na het avondmaal. Sta je hoog met jezelf. Durf die aan te gaan tot die dis. En nu denk je zeker dat je heel wat bent. En nu denk je dat je beter bent dan die anderen om je heen. Die niet konden aangaan zeker. Nou, dan kun je soms maar denken, ik zal maar zwijgen. Want wat zullen ze wel niet van me denken. Straks denken ze nog dat ik iets ben. Maar ik ben niks. En dan zegt die vorst van de duisternis het ook. Hou je mond nou maar. Zwijgen maar. Voor jezelf houden maar. En toch kan dat niet. Dat ene niet, als je in die binnenkamer het goed met de Heere mocht hebben onder de verkondiging van het woord of hier aan zijn tafel. Het past niet om slechts anoniem tot hem te vluchten en anoniem in zijn dienst te blijven. Dat zien we in deze geschiedenis. Want als die vrouw Christus heeft vastgepakt en door hem wordt genezen, dan blijft de Heere Jezus ineens staan. De mensenmassa om hem heen zal zich afvragen, wat gebeurt er? We lezen in vers 30 dat hij bij zichzelf bemerkt dat er kracht van hem is uitgegaan. Weet u het nog van vanmorgen en vanmiddag? Hij is die bron, hè? Die overstelpende bron van volheid van genade. Hij merkte dat er kracht van hem uitging. Dat er één was, een lege, die als het ware aan hem verbonden raakte en vol begon te lopen van hem. Hij voelde het, hij bemerkte het. En hij vraagt het aan de menigte die hem volgt, wie heeft mij aangeraakt? Hij draait zich om, wie heeft mij aangeraakt? Ja, dat klinkt nu misschien heel bozig. Lees het eens liefdevol. Wie heeft mij aangeraakt? Ik denk dat het veel meer dit moet zijn. Wie heeft mij aangeraakt? De discipelen weten niet wat ze horen. Aangeraakt? De mensenmassa verdrinkt u hier op de weg. Er zijn zoveel mensen die u hebben aangeraakt. Daar een met zijn elleboog. En weer een ander die werd tegen u aangedrukt. En weer een ander. Ja, ze waren wel heel dichtbij hem. Maar ze raakten hem niet door het geloof aan. Even de zijspoorgemeente, dat kan dus, hè. Heel dicht bij Christus te zijn, in de meest nabijheid, in de meest nabije nabijheid van hem zijn. Tegen hem aangedrukt te zijn, hè? Dat kan dus. Heel dichtbij en toch niet aan hem verbonden. Zult u daar wel mee bezig zijn in deze nieuwe voorbereidingsperiode? U zegt, u vergist zich, het is nabetrachting. Ja, maar het is ook voorbereiding, hè? Die begint nu alweer. Die nieuwe voorbereiding op de ontmoeting met de koning der kerk. Dan wel hier aan zijn tafel of straks op de wolken van de hemel. Maar we gaan hem ontmoeten. En je kunt heel dicht bij hem in de buurt zijn. Maar als je dat leven met hem niet kent, sta je nog mijlen ver bij hem vandaan. En als u nou moet concluderen in die week van voorbereiding, ik kom vandaag niet aangaan. Want dat leven met Christus, dat ontbreekt mij. Zou u dan geen haast maken? Want u bent vanavond wel hier. En vanmiddag. En vanmorgen. En u luistert nu mee en kijkt mee. Maar als je niet met Christus verbonden bent, sta je overal buiten. En dan moet u niet denken, ach, we hebben het avondmaal weer gehad, want dan klemt het ineens zo. En dan gaat die nodiging uit tot die vakken apart. En dan komt de nodiging nog klemmender naar u toe. Hoe gaat het nou met mij? Hoe is het met mij? En dan moest u misschien wel zeggen, ik kon niet. Zet daar nou geen punt. Maar laat u dan net als die bloedvloeiende vrouw lijden. Er is er één waar u terecht kunt komen, hè. Waar u uw ellende kunt beleiden. En als u moet zeggen, ik had niks. Er was geen geestelijk leven. Het ontbrak me en het ontbreekt mij aan alles. Laat dat het dan zijn. En laat die nood je nou uitdrijven. Ook als jongeren vanavond die binnenkamer in. Hè? En dan moet je niet denken, we hebben het avondmaal gehad. We kunnen nu weer even gerust ademhalen. Want nu is de dreiging, nu is de druk er wat vanaf. Die is even groot als gisteren en ook als vorige week. Sterker nog, die is nog groter. Want je bent weer 7 dagen dichter bij de ontmoeting met Christus gekomen. 7 dagen, opnieuw genadetijd gekregen. En nou niet zo dwaas zijn. Door die tijd aan u en jou voorbij te laten gaan. Want ik weet niet of dat er nog 7 komen. Wie heeft mij aangeraakt? Er is er één die hem gelovig heeft vastgegrepen. En de Heere Jezus, hij is naar haar op zoek. En dan gaat het even om de details, gemeente. Want je leest hier overheen. Het is niet zo dat de Heere Jezus vraagt, ik voel dat iemand me heeft aangeraakt. Maar wie is het nou geweest? Ik weet het niet. Hij is op zoek naar haar. Hij draait zich om haar te zien die dat gedaan heeft. Hij weet wie het is. En hij wil haar zien. Hij kent degene die van hem zijn. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Dat zongen we vanmorgen en ook vanmiddag. Daar aan die tafel. Dit is wat dat betekent. Hij kent mij. Christus kent deze vrouw. Daar is deze vrouw zich nog lang niet bewust van. Maar hij kent haar. Hij was het toch die zijn dienstknecht en dienstmaagden tot haar had gezonden om haar tot zich te gaan trekken. Hij wist toch dat ze moest gaan komen. Hij had haar uit de handen van zijn vader ontvangen. Dit is een van die verloren schapen voor wie hij in de wereld gekomen is. Die hij trekken moest tot zichzelf. Hij weet wie het is. En hij wil haar hier ook zien. Want dat werk van hem, datgene wat hij aan haar gedaan heeft, dat kan en dat mag niet verborgen blijven. Zijn grote werken, die mogen in het openbaar worden beleden. En dat gebeurt. Want die vrouw, vers 33, en de vrouw, wetende wat er aan haar geschied was, ze kwam en ze viel voor hem neder en ze zeide hem al de waarheid. Ze kan niet verborgen blijven. Dat wat de Heere werkt, dat wat de Heere schenkt, dat wat hij in het hart plant, dat kan niet verborgen blijven, wel voor even. Maar uiteindelijk moet het openbaar komen. Uiteindelijk moet het openbaar komen. Want wat de Heere werkt, dat blijft niet maar zo. Wat de Heere werkt, dat gaat groeien. Het is net als met een plantje, jongens en meisjes. Wat je wel eens in een kastje, in een kas kan zetten. Zo'n klein kastje van plastic. Daar kun je een plant in poten, hè, een klein zaadje. Nou, dat gaat dan langzaamaan ontkiemen en eerst zie je niks. Maar na verloop van tijd gaat het toch groeien. En hoe meer het gaat groeien, des te meer ruimte zo'n plantje ook in gaat nemen. En op een zeker moment dan groeit zo'n plantje tegen de kas aan. Ja, dan weet je, dat kan niet langer hierin blijven. Het moet uit die kas en het moet in de open grond gepoot gaan worden. Het kan hier niet meer blijven. De kas is te klein. Nee, je kan het ook anders zeggen. Niet de kas is te klein, de plant wordt te groot. Hij wordt groter en groter en daarom moet hij naar buiten toe. Geestelijk gezien kun je die lijn ook wel doortrekken. Als de Heer het geloof in je hart en leven werkt, dan begint daar, om het zomaar te zeggen, ook een plant te groeien. En die plant die neemt toe en op een zeker moment, dat blijft nog eerst verborgen en dan maak je de dingen zo persoonlijk mee, maar op een zeker moment moet het toch openbaar gaan komen. Moet je toch gaan opmerken, kan het niet langer meer verborgen blijven. Het moet, je kunt niet anders meer. En dat is wat er hier bij deze vrouw aan het gebeuren is. Trouwens, net als bij Nicodemus, die in de nacht tot de Heere Jezus gekomen was, een verborgen discipel. Net als Jozef van Arimathea, ook zo'n verborgen discipel. Ze dachten, we kunnen in het verborgene ook de Heere wel dienen. Maar op een zeker moment moeten ze toch uit de anonimiteit en in het openbaar treden. Omdat de Heere hen ertoe gaat dringen. Hoe staat bij ons, gemeente? Denkt u weer zo over te kunnen gaan tot de orde van de dag? Na alles wat u vandaag ontvangen heeft en na alles wat er vandaag gebeurd is. U heeft toch wel wat te vertellen? Ergens van te getuigen. Deze vrouw dacht zo weg te kunnen gaan. Maar de Heere trekt er weer terug. Kom eens hier. Kom eens. Bij mij. Beleid. Maar wat ik heb gedaan. Kom er maar mee voor de dag. En dat doet ze. Een openbare belijdenis. U zegt, ja, maar waar begint die belijdenis bij mij dan? Zullen we maar klein beginnen? In het huwelijk? Uw gezin? De familie? De vrienden? De gemeente? Proeft u? Om te spreken van dat wat God aan je ziel gedaan heeft. Ja, u zegt, maar ik wil er niks mee zijn. Weet u wie dat goed kan begrijpen? Deze vrouw. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, bij haar ootmoedige belijdenis. Want ze spreekt in het openbaar. Maar het is in alle ootmoed. We moeten maar eens op letten. Deze vrouw staat niet hoog met zichzelf. Hier niet een vrouw die wel eens eventjes zou vertellen wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. En ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en ik heb dat meegemaakt en ik heb dat ondervonden. Niet hier een vrouw die hoog met zichzelf staat en denkt, ach, de Heer zou toch blij moeten zijn met iemand die hem nog zo aanroept en hem zo nodig heeft. Die mensen heb je ook. Die denken dat de Heer blij met hen zou moeten zijn. Het is toch maar mooi geweest dat ik tot de tafel van Christus deze dag mocht naderen. Het gaat niet om u. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Luister maar eens, vers 33. En de vrouw, vrezende en bevende, kwam tot hem en zeide hem al de waarheid. Zo nadert ze tot haar meester. Vrezend en bevend. U zegt, ja, ik kan me voorstellen, die vrouw is natuurlijk bang voor de mensen om haar heen. Die zullen haar misschien wel boos aankijken. Vrouw, wat heb je nou toch gedaan? Je was onrein, je had hier heel niet mogen wezen. Er zullen misschien wel mensen iets anders hebben opgemerkt. Jij hier? Jij? Ik had dat helemaal niet gedacht. Kan zomaar gebeuren. Maar daar zit het hem niet in. U zegt, hoe weet u dat dat niet zozeer de reden is voor haar vrezen en beven? Nou, dat lezen we in deze tekst. Dat dit gebeurt als ze tot Christus komt. En voor hem neervalt. Dat staat er. En viel voor hem neder. Ze staat niet fier overeind. Schuchter voor de mensen om haar heen. Nee, ze maakt zich intens klein voor hem. Vol ontzag voor hem. Dat is wat er met het vrezen en beven wordt bedoeld. Ze beseft tot wie zij hier aan het naderen is. Tot de koning der kerk, tot de Kyrios, tot de meester, tot de Heere. En dan past daarin alleen maar ootmoed. Hier niet een vrouw die haar redding maar eens eventjes kwam halen, maar hier een vrouw die beseft, ik heb nergens recht op. Maar ik kan zonder hem niet. Nee, bij het licht van Gods woord en door de werking van zijn geest gaat ze klein over zichzelf en groot van de Heere denken. En dan leeft er toch iets in het hart, zoals de psalmdichter het opmerkt. Gelooft zij God met diepst ontzag, daar hebben we van gezongen. Dan besef je, hij is het waard om gediend te worden. Hij is het waard om geprezen te worden. Hij is het waard om te vrezen. Eerbiedig lief te hebben wil dat zeggen. Ja, hij is het waard om de knieën voor te buigen en hem de eer te geven die hem toekomt. Ziet u, wanneer gebeurt dit als ze in de nabijheid van Christus is? Dan ziet ze haar eigen onwaardigheid zo diep in. Dat kan ook zo rondom dit avondmaal zijn. Misschien was uw gang ook wel vol vrees en vol beven. Bang om uzelf een oordeel te eten en te drinken. Bang in het besef, Heere, wie ben ik om tot die tafel te naderen? Net als die vrouw. En toch, u moest komen. Waarom? Waarom kwam u nou? omdat hij riep. Deze vrouw moet ook komen, omdat de Heere haar roept. En daarom was ze er, daarom is ze er. Omdat hij het wil. Ik hoop dat het vanmorgen en vanmiddag en vanavond bij u zo ook wezen mocht. Dat dat de enige grond was om aan te komen deze dag. Niet omdat ik iets heb hoor. Maar omdat de koning me genodigd heeft. En als de koning me nou nodigt en mijn uitnodiging op naam heeft gezet. Ik nodig u tot mijn tafel. Wie ben ik dan om af te blijven? Maar ik heb niet de grond in mezelf. Maar ik heb uw eigen nodiging, Heere. U bent daar. En u nodigt. Daarom mocht ik komen. In dat diepste besef van dat u groot bent. En dat ik het niet waard ben dat u zich over mij ontfermt. Zult u het niet vergeten? Dat de verhoudingen wel zo liggen. Er wordt nog wel eens de nadruk gelegd op de Immanuel. Het is toch God met ons. De Zoon van God is toch mens geworden. Maar let u wel even op de klemtonen. De Zoon van God is mens geworden. En het is wel God met ons, hè? Hij staat maar, ja, hij staat op hetzelfde niveau in zijn mensdom. In het mens zijn, maar het is een mens zonder zonde. Beseft u wel wie daar boven u staat? Wie het in alle dingen voor het zeggen heeft te hebben? Het is de koning der kerk voor het avondmaal, aan het avondmaal, maar ook daarna. Ook daarna. U zegt, nou, wat wilt u ermee zeggen? Ook daarna, de koning. Want wat nou zo mooi is, deze vrouw, ze laat zich roepen. Jongens en meisjes, je maakt het misschien wel eens mee dat je druk aan het spelen bent en je vader of moeder denkt, hé, daar gaat iets niet goed. En wat zeggen ze dan? Zeggen ze, kom jij eens eventjes hier. Ja, en wat kun je dan doen? Als het goed is, luister je natuurlijk, hè. Dan kom je naar je vader en moeder en dan laat je je speelgoed liggen of wat je dan ook aan het doen bent. En dan kom je naar je vader en moeder toe. Kan ook zo zijn dat je denkt, ja, ik hoor mijn vader of moeder wel roepen. Ik doe net of dat ik het niet hoor. Want wat ik nou aan het doen ben, vind ik eigenlijk zo ontzettend leuk. Ik blijf het gewoon doen. En dan zeggen ze nog eens een keer, kom eens eventjes hier. En ik denk, ja, maar ik doe niet of dat, ik hoor het niet, ik hoor het niet. Ja, en dan komen ze, hè. En zei, hé, hey, heb jij me niet gehoord? Ik riep je. Huh? Oh, ja. Ja. Nou ja. Nee, ze hoort het natuurlijk niet, hè. Dat begrijp je wel. Maar deze vrouw, wat doet ze nu als de meester haar roept? Wat zegt ze dan? Loopt ze maar door? Zegt ze, ja, maar ik ben nu genezen. Ik ga nu terug naar huis. Nee, ze komt naar hem toe. Ze luistert naar hem. U zegt ja, en wat wilt u daar nou mee zeggen? Nou, als u nou vandaag oprecht aan die tafel mocht aanzitten, u mocht naar zijn stem luisteren, zou het na het avondmaal dan niet hetzelfde moeten zijn? U zegt, hoe bedoelt u? Deze vrouw gehoorzaamt de meester in het besef, hij is de meester en ik heb hem te dienen. Als u nou vandaag oprecht mocht aangaan, dan zal dat toch ook uit uw leven blijken. In het gehoorzamen van hem. In het luisteren naar zijn stem. Dan zal het toch worden opgemerkt dat er één is waar u naar luisteren wilt. Dat dat niet langer de vorst van de duisternis is. En dat het ook niet langer de wereld om u heen is. Maar dat de meester degene is naar wie u horen wilt. En in Johannes 5 lezen we dit. Dit is de liefde van God. Dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden die zijn niet zwaar. Nou, en daartoe wordt u nu geroepen. Om Gods naam in het openbaar te belijden. Ja, met de mond, maar ook met de daad. Ook in uw handel en wandel en in de dingen die u wel doet en in de dingen die u niet doet. Om u door het woord te laten gezeggen. Te breken met de zonde. Er waren er misschien in de week van voorbereiding waarvan u moest zeggen, ik moest er helemaal op terugkomen. Ik was het spoor volstrekt bijster. Ik heb als een schaap gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar de Heere heeft me teruggetrokken. Bij de zonde vandaan. En weer in zijn dienst bepaald. dan zal het wel zo moeten blijven. En daartoe wordt u geroepen. Hij spoort u, om het zomaar te zeggen, met eerbied gesproken aan. Om hem te gehoorzamen, om het met de woorden van het formulier te zeggen, om voortaan met uw hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te behandelen. U door het woord te laten gezeggen. Dan wordt dit het kompas. Heer, hoe wilt u dat ik het doen zal? En om u door hem te laten leiden, is het nodig om dicht bij hem te blijven. Dat weten de kinderen ook. Als je ver bij je vader en moeder vandaan aan het spelen bent, en je vader en moeder willen je een aanwijzing geven, dan moeten ze gaan roepen, Piet, Marietje. En dan moeten ze nog harder gaan roepen, want ze kunnen je bijna niet bereiken. Maar als je bij hun in de buurt aan het spelen bent, dan kunnen ze heel eenvoudig iets tegen je zeggen. Dichtbij blijven. Dat is in de dienst van de koning der kerk niet minder van betekenis. Zult u ervoor waken, gemeente, om de ruimte tussen hem en uw ziel te vergroten, door lauw te zijn in die dienst, zult u waken en bidden. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt Christus tegen zijn discipelen. Waakt en bid. Belangrijk. Een openbare belijdenis, het is een ootmoedige belijdenis die ze uitspreekt. Ze spreekt niet groot van zichzelf, maar ze gaat groot spreken van hem. En dat blijkt uit de derde gedachte, die oprechte belijdenis. Want die vrouw vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was, ze kwam en ze viel voor hem neder en ze zeide hem al de waarheid. Ze vertelt hem in het openbaar alles en eerlijk over de achterliggende 12 jaar. Hoe ze getopt heeft, hoe ze gezocht heeft, hoe ze gevraagd heeft, wat ze gedaan heeft, wat er van terecht is gekomen. Ze vertelt hem over hoe de Heere naar haar had omgezien, over haar vlucht tot hem, het vastgrijpen van hem. Ik hoefde hem slechts aan te raken, ik kwam bij hem kwam ik niet beschaamd uit. Nou, nu zijn er misschien kinderen die zeggen, nou dat snap ik niet. Waarom wil de Heere Jezus die dingen nu horen? Hij weet dat toch allemaal al lang. Hij heeft haar toch zelf dat wonder gegeven. En dan wil hij uit haar mond horen al de waarheid. Ze vertelt hem alles. Ze legt als het ware haar hart voor hem open. Ja, natuurlijk weet de Heere alle dingen. Maar hij wil het uit haar eigen mond horen. Zo mag u toch die binnenkamer vanavond toch ook weer ingaan. Om hem te benoemen wat hij aan uw ziel gedaan heeft. Opdat daar in de eer ook tot hem zou opklimmen. Maar het is niet alleen met het oog op hem. In die zin dat hij het hoort. Maar de Heere wil ook dat de mensen om haar heen dit gaan horen. Dat ook zij gaan opmerken wie de Heere is en wat hij aan haar ziel gedaan heeft. U zegt zodat die vrouw zich op haar borst kan kloppen. Zodat ze de hoogte daarmee in kan gaan en dat ze boven de anderen kan uitstijgen en op de anderen wat kan neer gaan kijken. Nee. Hoe kwam zij ook alweer bij de Christus terecht, weet u het nog? U zegt ja, zij van Jezus horende. Ja, anderen vertelden haar van hem. En nu wordt zij, om het zomaar eens te zeggen, ingeschakeld in dat grote werk van hem, om anderen over hem te gaan vertellen. Ziet u, op het moment dat u uw mond houdt, op het moment dat u het alles maar voor uzelf houdt, ontvangt hij niet de eer, maar horen anderen ook niet over de grote werken van God. Begrijpt u waarom dat ingrijpend is? En luister nou eens naar wat ze zegt. Want wat heeft ze nou te vertellen? Als het over haar gaat, valt er niet zoveel te vertellen. Maar wel over dat wat God aan haar heeft gedaan. En dat is het mooiste. En een oprechte belijdenis daar gaat het niet over de dingen die wij hebben meegemaakt en de dingen die wij hebben gezegd en de dingen die wij hebben gezien en de dingen die wij hebben ondervonden. Maar een oprechte belijdenis gaat over de grote dingen van Hem. Het grote wat Hij heeft gedaan. En dat zie je door heel de Bijbel heen. Mooiste voorbeeld, Handelingen 2. Als de discipelen vervuld zijn met de Heilige Geest, dan staat er: en zij spraken de grote werken Gods. En waar spreken ze dan van? En dan lees je de prediking van Petrus in Handelingen 2. Gaat het niet over alles wat ze hebben meegemaakt op reis? En op de wonderen die ze hebben gezien en de duivelen die ze hebben uitgeworpen en de genezingen die er hebben plaatsgevonden en de blinden die weer gingen zien. En ik hoor Peter het niet zeggen en ik heb op het water gewandeld. Ik hoor het hem allemaal niet zeggen hoor. Maar hoor ik hem wel over praten. Over Gods werk in Christus Jezus. God heeft zijn Zoon gezonden. In deze wereld. Om voor de zonde aan het kruis te sterven. En Hij is de dood ingegaan. En Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. En op de derde dag is Hij opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel. En Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En Hij is degene die dit uitstort wat gij nu ziet en hoort. Het is alles bij Hem vandaan. En dat is wat een oprechte belijdenis gemeente ook inhoudt. Hè? Dan gaat het niet zozeer om mij. Maar dan gaat het om Gods grote werken in Christus Jezus. En hoe voller je van Hem raakt, des te voller je van de Christus wordt. Dan ga je alleen maar meer verwonderen over dat wat Hij gedaan heeft. Dat Hij je opgezocht heeft. Dat Hij je trok. Dat Hij je wilde liefhebben. Dat Hij je niet afwees toen je als een zondaar aan zijn voeten terechtkwam. Dat Hij je niet bij je vandaan wees. Maar dat Hij je juist naar zich toe trok. En dat Hij zich over je wilde ontfermen. En dat Hij zijn leven voor je heeft afgelegd. Dat Hij het handschrift van jou en uw zonde mee wilde nemen naar dat kruis toe. En dat Hij daar een volkomen verzoening voor al uw en jouw zonden heeft verdiend. Daar kun je niet meer over uit. Dat wordt het grootste, het wonderlijkste. Hij voor mij. En nu wij. Heeft u wat te vertellen thuis? Komt luister toe. Gij Godgezinde. Hoort wat God gedaan heeft aan mijn geest. Of moet u het zeggen, ik heb niks te zeggen. Want Hij heeft nooit wat aan mijn geest gedaan. Ik ben me nooit gaan verblijden over de Christus en zijn werk. Want ik heb mijn zonde en schuld nooit leren inzien. Ik heb hem als zaligmaker niet nodig gekregen. Waar heb ik hem eigenlijk voor nodig? Als dat nou de belijdenis van vanavond is. Laat die belijdenis je nou in die binnenkamer dringen. En dat smeek ik u. En vertel hem al de waarheid. Voor hem hoeft u niks mooier te maken. Niks te verbloemen. U niet beter voor te doen. Hij weet alles al. Vertel hem de waarheid. Opdat het anders zou worden. Zou hij het willen doen. Dat is het laatste. Bijna het laatste trouwens. Eén na laatste. Zou hij het willen doen? Kijk nou eens naar heel die geschiedenis van Marcus 5. Jairus die de Heere aanroept. Gaat u met me mee, mijn dochtertje is aan haar uiterste. En de Heere gaat mee. En dan komt die bloedvloeiende vrouw. En wat zegt Christus dan tegen haar? Vrouw, ik heb nu geen tijd. Ik ben naar een meisje toe dat op sterven ligt. U kunt straks terugkomen. En dan maak ik ook tijd voor u. Maar nu moet ik eerst naar het dochtertje van Jairus. Hij maakt tijd. Ook voor deze vrouw. Ook voor deze vrouw. En dat laat iets zien van zijn mildheid en van zijn ontferming. En u mag hem aanroepen, ook vanavond nog. En u mag u nog aanroepen, Heere, ontferm u mijner. Zoals u zich over die bloedvloeiende vrouw ontfermd heeft, ontfermt u zich ook op die manier over mij. En dan mag u verwachting hebben, net als die bloedvloeiende vrouw verwachting had. En nu moet ze gaan. En dit is wel het laatste. Nu moet ze gaan. Ik kan me zomaar indenken dat ze daar had willen blijven. En misschien zijn er ons die begrijpen. Want als je het zo goed met de Heere gehad hebt, in die binnenkamer, aan de tafel, onder de prediking, dan zou je er soms willen blijven. Dan mag nooit meer overgaan. Dan zou je de deur willen barricaderen. Dan zou je niet meer de wereld in willen. Maar het moet. Je kunt hier niet blijven. De tafel moet verlaten worden. De drukte morgen weer in. De dingen van de zaak weer meemakend. Het moet. Maar luister eens hoe de Heere dan afscheid van haar neemt. Vrouw, dochter, uw geloof heeft u behouden. Met die wetenschap mag ze teruggaan. Uw geloof heeft u behouden. Ga nu heen in vrede. Het is goed. En zijt genezen van deze uw kwaal. Dat klinkt nog een bevestiging. Hè? Dat wist ze al. Ze had het al gevoeld. Ik weet het al. Maar nu zegt hij, zijt genezen van deze uw kwaal. Ik bevestig het nogmaals. Want ze zou misschien over een maand kunnen denken. Zou die kwaal toch niet weer terugkomen? Hij is nu wel weg. Maar zou die wel wegblijven? En nu mag ze het weten. Hij heeft het me beloofd. En met die belofte kan ze verder. En kan ze vertrekken. En na deze avondmaal zondag blijven ze zekere beloften over. Die voor de zijne gelden. En in die wetenschap kunt u vertrekken. Dat hij het heeft gezegd. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. En zijt genezen. Van deze uw kwaal. Want ik heb mijn leven gegeven. Tot een volkomen verzoening. Van al uw zonden. Amen. Daar gaan we van zingen. Psalm 66 en daarvan vers 8 komt. Luister toe, gij Godgezinde. Wat verder volgt. Het achtste vers, Psalm 66.